Ons onderwerp in de serie Profetie is vanavond, zoals net al is aangezegd door broeder Pieter, Johannes over de grote verdrukking. En op het eerste gezicht en op het eerste gehoor is dat niet een appetijtelijk onderwerp. Over de grote verdrukking spreken is niet het mooiste. Nog een keer beginnen? Goed, er wordt iets technisch veranderd. Maar u kijkt rustig verder. Het is natuurlijk nooit zo aangenaam, zo appetijtelijk om over de grote verdrukking te praten. We kunnen beter over de dingen praten waar het laatste lied over ging. Dat we in het Vaderhuis bekleed zijn met het onberispelijke kleed van de volkomenheid van de Heer Jezus. Dat ons tenue is in die tijd, opgenomen in heerlijkheid, schitterend bij hem. Dat is veruit het beste. Daar wilde ik ook graag over praten. Maar ons onderwerp is vanavond Johannes over de grote verdrukking. Het is profetie. En profetie heeft toch te maken met de Heer Jezus. De Bijbel zegt dat de geest van de profetie is het openbaar maken van de Heer Jezus. Het onthullen van de Heer Jezus. En ik wil vanavond beginnen met iets uit het 2 Samuel boek. 2 Samuel 15. Ik lees de teksten even voor alle helderheid. En dat komt uit 2 Samuel 15 vers 30. En David ging al huilend de weg omhoog naar de Olijvenberg. Zijn hoofd bedekt en zelf ging hij barrevoets. En dan vers 32. En het gebeurde toen David op de top van die Olijfberg kwam, waar men zich voor God neerbuigt. Er was in de oude tijd, in de tijd van David, dus een plek op de Olijfberg waar men zich voor God neerboog. Waar die vierkante meters precies liggen, weet ik niet. Ik ben er vaak geweest, ik heb natuurlijk gezocht, maar niemand weet het precies te duiden. Maar dat was toen zo. En voor mezelf ben ik er diep van overtuigd dat de Heer Jezus, als hij op de Olijfberg is, of als hij in Gethsemane op de Olijfberg is, dat het die plek is. Heel precies die plek. David ging daar toen naartoe. Waarom? Hij was koning en aan het eind van zijn koningschap kwam er een opstand, geredigeerd door zijn zoon Absalom. Die wilde zelf koning zijn en wilde zo graag dat David zou verkassen. Toen heeft David niet gekozen om tegen zijn zoon te vechten. Dat had gekund. Hij is de strijder, is de man Gods. Vele overwinningen behaald, maar hij heeft er toen voor gekozen om dit zo te laten en weg te gaan. En met een aantal getrouwen is David toen uit Jeruzalem door het Kidrondal gegaan naar de Olijvenberg die oostelijk van Jeruzalem ligt. En toen is David huilend die Olijvenberg opgeklommen, zijn hoofd bedekt en barrevoets. Dat betekent in zware rouw, grote leed zichtbaar. En daar op die top van de berg waar men zich voor God neerboog, daar heeft David zich neergebogen en zijn hart uitgestort. Waarom zeg ik dit? Nou, omdat de Heer Jezus natuurlijk op de Olijfberg is geweest, niet één keer, maar talloze keren. En ik vermoed iedere keer weer op diezelfde plek, iedere keer op de plek waarvan wij zeggen dat het Gethsemane, de Olijvenhof, zou zijn. Maar in verbinding met ons onderwerp, de grote verdrukking, kan ik niet om het punt heen dat de Heer Jezus over die grote verdrukking vanaf de Olijfberg heeft gesproken. U vindt dat in Matthäus 24, 25. En u vindt het ook in Lucas 21. Heel concreet heeft de Heer Jezus vanaf de Olijfberg, waar hij met zijn discipelen was, over die grote verdrukking gesproken. En dan komt de verbinding naar David misschien al een beetje boven. David onder druk, omdat een ander, iemand anders, zijn plek wilde innemen, hem van de troon wilde stoten, dan zie je bij de Heer Jezus eigenlijk precies hetzelfde. En over die grote verdrukking heeft de Heer Jezus heel veel dingen gezegd. Maar ons onderwerp is, wat heeft Johannes daarover gezegd? En Johannes heeft in zijn evangelie daarover vrijwel niets gezegd. Wat Johannes gezegd heeft over die tijd vindt u in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring. En daar wil ik u wel graag wat uit voorlezen. En ik begin in Openbaring 12. En dan uit hoofdstuk 13 en 14. Ik zal niet alles lezen. Als u het wilt, kunt u het thuis rustig nog een keer nabeluisteren en nog een keer gaan lezen. Hoofdstuk 12, vers 3. En dat is dus wel wat Johannes over die grote verdrukking zegt. En er verscheen een ander teken in de hemel. Zie, een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel, misschien moet u dan aan engelen denken, en wierp die op de aarde. Dan vers 7, toen brak er oorlog uit in de hemel. En Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Dan ga ik een stuk overslaan. Vers 13, en zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. Vers 17, en de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. En voor zover ik dat zie, en misschien wilt u dat van me aannemen nu, op dit moment gaat het hier over Israël en de nazaten. De overigen van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee, zegt Johannes. En dan gaat hij verder over de grote verdrukking praten. En ik zag uit de zee, in hoofdstuk 13 vers 1, een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. Als u even terugkoppelt naar wat ik las in 12 vers 3. Er verscheen een ander teken in de hemel en zie je een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. Dezelfde duidingen. 7 koppen, 10 horens van de draak. Nu zichtbaar op het beest uit de zee. En het beest, zegt vers 2 van hoofdstuk 13, dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil was als de muil van een leeuw en de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna en ze aanbaden de draak omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan het beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasterlingen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En dan hetzelfde hoofdstuk, maar dan vers 11. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had 2 horens als die van het lam. Maar het sprak als de draak en het oefent al de macht van het eerste beest, uit de zee dus, voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die hier wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van tekenen. Vers 16. En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die het merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. En ik zag, hoofdstuk 14 vers 1, en zie, een lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 mensen met op hun voorhoofd de naam van zijn vader en de naam van het lam geschreven. Nou stop ik even. Het is de apostel Johannes die over die grote verdrukking behoorlijk veel details prijsgeeft. En de grote verdrukking komt pas als u en ik, gelovigen in de Heer Jezus, behorend bij de gemeente, van hier weggehaald zijn. Dat hadden we al in een vorige avond. We geloven dat de gemeente die nu op aarde gevormd wordt, door de Heilige Geest aaneengesmeed, door de doop met de Heilige Geest aaneengevoegd, dat die gemeente niet hier blijft. Hoort hier ook niet, ons burgerschap is in de hemelen. Daar horen we thuis en daar zullen we zijn. En dat zal niet meer lang duren voordat die geweldige roep komt, kom hierheen op, kom naar hier en de Heer Jezus komt de gemeente halen. Dat is de opname van de gemeente. Natuurlijk is dat al lang betwist, is dat al lang weer besproken, wordt daar van alles op losgelaten. Want de Bijbel is heel precies in de duidingen. De gemeente gaat hier niet blijven. Ze zal worden weggehaald voor de uren van de verzoeking die over heel het aardrijk komen gaat. Dat staat in Openbaring 3. Voor deze tijd waarover we vanavond moeten nadenken aanbreekt, is de gemeente al weg. Is de gemeente bij de Heer Jezus, is de gemeente in het huis van de Vader, is de gemeente daar waar de Heer Jezus schittert en waar de Vader zichtbaar wordt voor het eerst misschien helemaal voor 100%. En waar de Heilige Geest duidelijk maakt wat Hij, Heilige Geest, gedaan heeft toen u tot bekering kwam en daarna dag in, dag uit. Dat is een geweldige, geweldige openbaring. Dat u echt ziet wie de Heer Jezus is. Het lam dat geslacht is. De Vader is de liefde en de genade van God. En wat de Heilige Geest is, de trooster die bij ons is en die bij ons blijft tot in eeuwigheid. Al die dingen zien we daar in het huis van de Vader. En als u aan het genieten bent, als u op een buitengewone, weergaloze manier ziet wat er voor u in petto ligt, wat er ooit bereid is door het werk van de Heer Jezus, dan breekt op aarde een hele moeilijke tijd aan. En de Bijbel is daarin heel precies. Dat kan nu nog niet, want er is nu nog een weerhoudende factor. 2 Thessalonicenzen 2. Die weerhoudende factor, dat zijn wij. U en ik die geloven in de Heer Jezus. U en ik die de inwoning van de Heilige Geest hebben, zijn nu nog hier. En zolang wij hier zijn, kan de mens der wetteloosheid, kan dat verschrikkelijke wat komt in de grote verdrukking zich niet openbaren. Pas als wij weg zijn, kan dat echt uit de doeken worden gedaan. Dat is op zich niet zo vreemd. U kent misschien wel de hele oude geschiedenis uit de tijd van Abraham, dat Lot in Sodom woonde en in Sodom ging het helemaal niet goed. En God ging dat hele Sodom gebeuren wegvagen en zei, en eerst moet Lot eruit. En de engelen zeggen tegen Lot notabene heel precies, zolang jij hier bent, kunnen wij niets doen. We kunnen pas beginnen als je weg bent, als je hieruit gehaald bent. Nu, dat beeld mag u wel eens vasthouden, dat de mens van de wetteloosheid zich pas kan gaan openbaren als de gemeente, de gelovigen die in de Heer Jezus geloven, waar u hopelijk bij hoort, als die gemeente weg is. En vanaf dat moment gaat het razend vlug. Dan breekt die verschrikkelijke tijd aan. Waarvan de Heer Jezus spreekt in Lucas 21, ik zei dat zo pas, of in Matthäus 24, 25, waar gezegd wordt, bid dat dat niet in de winter is en hopelijk niet met een zogend kindje aan de borst bij de vrouwen en hopelijk niet, even, echt hele moeilijke, verschrikkelijke tijd. Maar ook in politiek opzicht wordt dat een hele moeilijke. Op dat moment komt er een beest uit de zee. En dat beest uit de zee, van Openbaring 13, vers 1 en verder, krijgt macht van een ander beest, namelijk een draak uit de hemel gestoten. Dus je krijgt een draak uit de hemel geworpen. Michael en de engelen hebben gewonnen. Hij wordt eruit gegooid, hij is op aarde. Wee die aarde, want de duivel weet dat hij nog korte tijd heeft. Zal alles op alles zetten om zijn claim te houden. Een beest uit de zee. En ja, dat wordt even moeilijk. Want de zee, dat blijkt uit ditzelfde boek Openbaring, diezelfde Openbaring van Johannes, dat dat de volkeren zijn. Vele volkeren, de zee. Ik kom daar straks nog op terug. Zeker aan het eind van mijn toespraak, hoop ik. En er komt een beest uit de aarde. Je hebt dus een beest uit de hemel, als ik dat voorzichtig zeggen mag. En een beest uit de zee. En een beest uit de aarde. En dan komt er dan nog één bij, namelijk het lam uit de troon van God. Je hebt eigenlijk vier elementen die bij elkaar komen in die tijd. De draak uit de hemel doet zijn uiterste best om dat wat hij altijd aan macht gehad heeft door mensen te laten zondigen, door ze in de prut te laten dompelen, door altijd te zeggen, je komt er nooit van je leven dagen uit, dit red je nooit in eigen kracht, dit wordt helemaal niks met je, je kunt het helemaal niet. Die draak die continu bezig is om aanklager te zijn van gelovigen, de aanklager der broederen, die dag en nacht aanklaagde, is neergeworpen. We lazen dat, hè? Die aanklager, de duivel, die continu aanklaagt. Die iedere keer zegt, daardoor jij met je mooie praat en je mooie verhaal misschien van vanavond, maar het klopt niet daar of het is daar niet goed. Een voorbeeld uit het boek Zacharia, hoofdstuk 3. Jozua, de hoge priester, met vuile kleren bekleed en de duivel die wijst iedere keer op die vuile vlekken. Daar ben je vuil en daar is het niet goed en dit moet hoog nodig gewassen worden. Vuile vlekken. De duivel valt aan. Maar die duivel wordt overwonnen. Is overwonnen door het kruis van onze Heer Jezus, maar hij heeft nog steeds macht. Maar er komt een moment dat Michael en zijn engelen overwinnen en hem dus op de aarde laten vallen. En dan gaat hij door. Want hij wil dat terrein wat hij altijd heeft gehad behouden. Hij wil macht over jou, macht over de mens, macht over de verkeerde dingen houden. En dat gaat heel ver. Hij krijgt daar steun bij, door hemzelf gecreëerd, van een vorst, van een leider, van een politiek zwaar gewicht, zo zeg ik het maar, uit de zee. Nu kan ik nooit alle details van deze dingen vanavond bespreken. Maar ik kan u wel zeggen dat dit helemaal spoort met het boek Daniël. En dat blijkt het herstel te zijn van een rijk in de tijd van de Heer Jezus aanwezig, waardoor de Heer Jezus toch veroordeeld werd, onterecht, maar het gebeurde wel. Het politieke rijk van toen was het Romeinse Rijk. Dat is er heel lang geweest. Is daarna helemaal verschrompeld, maar dat komt weer terug. En ik hoef u nu vandaag niet te vertellen dat Brussel meer te vertellen heeft dan Den Haag. En dat heel Europa al een knieval maakt voor Brussel, voor alles wat daarmee te maken heeft. Ik bedoel dus, het herstel van het Romeinse Rijk is om ons heen. En met alle respect, in Den Haag kunnen ze wel voorwerk doen, maar het feitelijke beslissingsrecht ligt in Brussel of in Straatsburg. Dat politieke monster is zich nu aan het vormen. Kan nog niet helemaal openbaar worden, dat moet nog even wachten, maar het gebeurt wel. En alsof dat niet genoeg is, komt er een beest uit de aarde. Dus we hebben een draak uit de hemel, een beest uit de volkerenzee, het Romeinse Rijk, tot herstel gekomen, en een beest uit de aarde. En de aarde staat, de hele Bijbel door, voor het geordende, voor wat God geordend heeft. Er is maar één plek waar de wetten van Jahwe, waar de Heere zijn bevelen kon laten gelden, en dat was in Israël. Aan hen heeft hij de verbonden, de beloften, de wetgeving gegeven. Zij hebben meer dan wie ook en wat ook rechtvaardige wetten gekregen. Die ordening van God is ook in de wind geslagen en er komt uit Israël een antichrist. En dat is een beest uit de aarde. Een politiek leven uit de zee en een, wat ik noemen wil, een godsdienstig monster uit Israël. En als die twee gaan samenwerken, bovendien ook met die draak gaan samenwerken die uit de hemel viel, dan krijg je een soort driemanschap. Alsof ze Vader, Zoon en Heilige Geest willen imiteren. Een soort driemanschap. En die gaan de koers bepalen. En dat is de tijd van grote nood, waarin niemand meer kan kopen uiteindelijk en niemand kan verkopen, dan alleen maar als je het getal 666 op je rechterhand of op je voorhoofd hebt. Dat is de tijd van grote nood, van grote ellende. Vroeger heb ik dat allemaal gehoord en toen dacht ik, nou, dat kan toch nooit, dat zoiets bestaat. Maar met de systemen van vandaag, met alles wat om ons heen gebeurt, is dit wel te degen zichtbaar. Je kunt het gewoon voelen. En er hoeft niet zoveel te gebeuren of uw pinpas is geblokkeerd en dan staat u bij de supermarkt met lege handen, want u kunt uw karretje laten staan. Als u niet meedoet in het systeem, dan hebt u echt een probleem. Dat is nu al zo, dat is klaar, dat systeem is klaar. Het moet alleen nog in werking gezet worden en dat gebeurt nu niet, zolang de gelovigen die bij de Heer Jezus horen en die uitzien naar de komst van de Heer Jezus hier op aarde zijn. Maar als dat gebeurd is, dan gaat dat heel vlug. Die grote verdrukking slaat om zich heen. En je vraagt je af, die tijd van grote nood, van grote verdrukking, die 42 maanden duurt, heb ik met u gelezen, dat is 3,5 jaar, wordt ook wel eens 1260 dagen genoemd, ook wel eens tijden en een halve tijd genoemd. Die periode van grote nood, van grote verdrukking, zou eigenlijk tot gevolg moeten hebben dat er niemand, maar dan ook helemaal niemand overblijft, dat iedereen meedoet. En toch, nu blijkt uit hetzelfde boek Openbaring dat in die tijd van grote verdrukking er toch bewaring is. Ik zal u twee categorieën noemen. De eerste categorie die komt uit Openbaring 7. En dat zijn 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël. Die zijn nu nog niet terug. Er zijn nog maar 2 stammen terug. De 10 stammen moeten nog komen. Maar die zullen in de eindtijd ook komen, zegt het boek Hosea heel precies. Die komen. Maar in die tijd komen 144.000 verzegelden eigenlijk uit de verf. Worden zichtbaar, alsof het een soort boeket is. Alsof het een soort schitterende bloem is. Maar er is een tweede categorie die ook in diezelfde tijd van grote verdrukking tot geloof komen. Het staat ook in Openbaring 7. En dat is een grote schare die niemand tellen kan. En de vraag klinkt, waar komen ze vandaan? Uit de grote verdrukking, wordt het antwoord. Die komen uit die grote verdrukking. Uit die tijd die we net geschetst hebben, komt een enorme schare, grote schare die niemand tellen, uit elk geslacht en taal en volk en natie. Die 144.000 die komen uit Israël. 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam enzovoort. Dus allemaal stammen van de stammen Israëls. Maar die grote schade die niemand tellen kan, dat is uit elk geslacht en taal en volk en natie. Dus dat gaat. Maar wie kan dan in die tijd evangeliseren? Wie zou dat dan kunnen? Nou, zegt de Bijbel in het boek Openbaring, daar moet je niet te gering over denken. Ik heb 2 getuigen die op een hele spectaculaire manier in die tijd zullen gaan vertellen van de Heer Jezus. Die 2 getuigen die je ook vindt in het laatste Bijbelboek. Maar bovendien zegt hetzelfde laatste Bijbelboek waaruit we nu citeren steeds, is dus immers Johannes over de grote verdrukking, dat de zon en maan, dat de hele schepping getuigt. Het eeuwig evangelie wordt dat genoemd. En als je 1 keer in je eigen leven hebt meegemaakt dat iemand door het zien van een plantje tot de overtuiging kwam, het is met de dood niet afgelopen. Het begint pas als de dood is ingetreden. Ik heb dat gezien, ik stond erbij bij iemand die absoluut niet kerkelijk was opgevoed en ineens tot de conclusie komt, misschien door de nood van dat moment gedreven, het is met de dood niet afgelopen. Een bloeiende plant was in een plantenbak gevallen. Er werd niks aan gedaan. En het voorjaar kwamen ineens die kleine groene sprietjes weer naar boven. En hij vraagt zijn vrouw om een loep. En hij vraagt zijn vrouw of er zo'n sprietje uitgetrokken mag worden. En wat zegt hij? Hij lag zelf op sterven. Het is met de dood niet afgelopen. Hij bekeerde zich. Die is niet door prediking van dato of door wie ook tot geloof gekomen. Het werk van Gods geest in hem is dat er een schepping is. En in de schepping ligt continu een taal. Dat zegt de psalmist zo prachtig. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt of proclameert of evangeliseert het werk van zijn handen. Dat is een schitterende opzomming. Dat betekent dat in die tijd van grote nood, van grote verdrukking, er toch mensen tot geloof komen. En de Heer Jezus voegt zich bij hen. En dat vind ik een hele merkwaardige. Als u door zou lezen in het laatste Bijbelboek, dan ziet u in Openbaring 14... dat de Heer Jezus zich bij die 144.000 voegt. Het lam op de berg Sion en de 144.000... worden eigenlijk met hem samen gezien in die tijd van grote nood, in die tijd van enorme narigheid en verdrukking. Een schitterend gebeuren. En in hoofdstuk 15 van hetzelfde Openbaringenboek blijkt dat die hele grote schare echt gezien wordt en dat er gezongen wordt als nooit tevoren. En het lied van Mozes en het lied van het lam wordt door die grote schare gezongen. Ook de 144.000 zingen. En ook die grote schade zingt. Er komt dus uit die grote noodtijd een geweldige zegen. En dat is misschien moeilijk, want wij willen zo graag zo makkelijk mogelijk verder. Een klein beetje moeite vandaag de dag met de corona-kwestie. Brengt ons misschien wel aan het nadenken van hoe denkt u en hoe gaat het verder en hoe loopt het af? Ik weet het ook niet. Ik weet alleen dat één virus je de hele wereld stilzet. Daniel 2 zei al dat één steen zonder handen losgemaakt, alles verplettert, alles verpulvert. Maar één virus is al genoeg om iedereen stil te zetten. En er zijn nu al mensen die juist door deze kwestie tot geloof zijn gekomen. Een ander voorbeeld, een beetje voorbij onze tijd, maar in de tijd van de Oost-Europese onderdrukking vanuit Rusland, vanuit het communisme, is er een hele, hele sterke evangelisatiegolf geweest. Juist daar waar je niet mocht samenkomen, juist daar waar je geen Bijbel mocht hebben, juist daar waar de kerken allang gesloten waren, maar ook niet open gingen, juist daar, en ook in China is bekend, dat onder de druk van wie en wat ook, de kerk bloeit. Een hele oude uitdrukking, vroeger uit de tijd van Luther Calvijn, was het bloed van de martelaren is het zaad van de kerk. Dat betekent dat hoe meer mensen er omkomen, hoe meer mensen onder druk gezet worden, hoe duidelijker de boodschap van onze Heer Jezus klinkt. Dit is toch wel iets aparts. En ook in de tijd van de grote nood, de tijd van de grote verdrukking, is het dus heil, is het boodschap van heil en van verlossing. Als u in het boek Openbaring verder leest, dan ziet u daar ook uiteindelijk op het beest een vrouw zitten. Dus dat godsdienstige, dat een vrouw wordt dan uitgebeeld als een grote hoer daar. Alhoewel, maar toch, het beest transporteert toch een vrouw. Het denken, het corrupte, het ontwrichte, het kapotte, alles wat krom is. Dat overvalt je misschien nu al. Het lijkt wel alsof alles aan duigen ligt. Alsof er geen fijne, mooie, warme dingen meer zijn. Alsof alles corrupt is en kapotgeslagen. En nu wil ik proberen om dat vast te knopen aan een heel ander stukje tekst. En dat ga ik doen door weer iets uit de Bijbel te lezen. En nu uit het allereerste Bijbelboek, uit het boek Genesis. Genesis 1, iedereen kan het vinden, eerste bladzijde van je Bijbel. Het gaat daar over die zeven dagen, zes scheppingsdagen en de zevende rustdag. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde, zo begint onze Bijbel. De aarde nu was woest en ledig en duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn en er was licht. Vers 3 aan het eind, toen was het avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Vers 8 en de tweede dag, God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Dat maakte dus onderscheid tussen het water onder en boven. Dus een laag beneden en een laag boven. Dat was de tweede dag. En God zeide, vers 9, laat het water dat onder de hemel is in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden. En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde hij zeeën. Daar komt voor het eerst aarde en zee voor. We hadden daar zo pas iets over gezegd. Een beest uit de zee en een beest uit de aarde. En God zag dat het goed was. Vers 10 aan het eind. En God zei, laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas, vruchtbomen die naar hun soort vrucht dragen, waarin hun zaad is op de aarde. En het was zo. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas naar zijn soort, en bomen die vrucht dragen, waarin hun zaad is, naar hun soort. En God zag dat het goed was. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de derde dag. En God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken. Ik sla nu stukjes over. Vers 16, en God maakte de twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. En God zag, eind van vers 18, dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens. En laat er vogels boven de aarde vliegen langs het hemelgewelf. God schiep dan die grote zeedieren. Vers 21 aan het einde, God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul het water van de zee en laat de vogels talrijk worden op de aarde. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de vijfde dag. En laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En dat was zo. 26. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee. 27. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende. En dan rustte de Heere op de zevende dag. Waarom probeer ik dit nu voor te lezen? Ik hoop dat ik dat kan uitleggen. Het heeft mijn hart geraakt. Het heeft mijn denken een week lang in elk geval behoorlijk beroerd. En het kwam omdat ik zo graag wilde begrijpen waarom de Heer Jezus op de derde dag opstond. U weet het, de Heer Jezus is gestorven. De discussie over vrijdag en donderdag zal wel altijd doorgaan. Maar ik geloof nog steeds dat het Goede Vrijdag is. En dat op de Shabbat die daarop volgde, zaterdag, dus alles in de rust was. De vrouwen zijn naar huis gegaan, hebben ook gerust, hebben ook de Sabbat gehouden. En op de eerste dag van de week zijn ze toen naar Jeruzalem gegaan, weer naar diezelfde plek waar ze de Heer Jezus hadden gelegd. En toen bleek dat hij was opgestaan, de derde dag. Misschien heb ik het, ik weet niet hoe vaak geroepen. Een van de allereerste keren dat ik in Israël was met een groep gelovigen, was daar net een huwelijksvoltrekking bij een hotel waar wij ook logeerden. En ik vroeg waarom ze dat op dinsdag deden, want dat was toen dinsdag. En ze kijken me aan alsof ik, weet ik veel, van een andere planeet kwam. Maar in elk geval, ik kreeg wel een antwoord. Ze zeiden omdat Yahweh, de Heere, van de derde dag twee keer zei dat het goed was. Van alle andere dagen één keer of helemaal niks. Maar goed, niet twee keer. Alleen van die derde dag twee keer dat het goed was. En bovendien, er zou een nieuwe start komen. Er zou een nieuw leven zichtbaar worden. Uit de aarde zou jong groen ontspruiten. Zaaddragend gewas. Er zou iets bijzonders gebeuren. Nu, dat is precies wat er gebeurde toen de Heer Jezus opstond. Lieve broeders en zusters, beste vrienden. Ik geloof stellig dat het om die reden is dat de Heer Jezus op de derde dag opstond. Misschien zegt u, omdat hij het zelf gezegd had in Markus 9. Klopt, hij heeft zelf gezegd dat hij op de derde dag zou opstaan. Van tevoren. En bovendien hebben we de geschiedenis van Jona. En de Heer Jezus zegt, zoals Jona in de buik van een zeemonster is geweest. Zo zal de Zoon des Mensen in de schoot van de aarde zijn. Maar misschien zegt u ook wel, ik heb Hosea gelezen ooit, dat er twee dagen zouden gaan verlopen, maar op de derde dag zou er iets bijzonders gebeuren. U hebt allemaal gelijk. Misschien zegt u wel, Johannes 2 zegt, ja, op de derde dag was er een bruiloft in Kana. Natuurlijk, dat was toen in Israël ook al zo, dat ze op dinsdag de bruiloft hadden. Want het heeft verregaande betekenissen. Ik geloof stellig dat de derde dag in het hele scheppingsgebeuren de dag is waarop het droge, waarop de vaste grond tevoorschijn komt. Ik heb vroeger gezongen, ik heb de vaste grond gevonden, een gezang uit de hervormde bundel, waarin mijn anker eeuwig hecht. Het is door het bloed van zijn wonden dat dit is gebeurd. Ik heb de vaste grond gevonden. Grond onder de voeten. Als u mij vraagt, wat is de grond voor jouw bestaan als gelovige, zeg ik, de opstanding van de Heer Jezus. En als u 1 Korintiërs hoofdstuk 15 zou doorlezen, dan komt u naar de schriften tegen. En dan hoort u daar, als u dat niet gelooft, als u dat niet hebt, dan heb u niks. Waar zouden we zijn als de Heer Jezus niet zou zijn opgestaan? Als de derde dag er niet zou zijn geweest? Ik probeer het nog een keer. Die derde dag in de scheppingsdagen is de dag waarop gedacht wordt, gewezen wordt naar de opstanding van de Heer Jezus. En dat is echt apart. Maar probeert u nu eens die andere dagen ook te bekijken. Het begon met, er is licht. Nu de Heer Jezus zegt tegen de blindgeborene in Johannes 9, dat hij, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Hij noemt zich vaker het licht der wereld, maar daar zegt hij, zolang ik in de wereld ben, ben ik ook het licht van de wereld. Er zijn licht. Ja, ja, hij is gekomen, de Heer Jezus. Zoals het toen in de schepping plaatsvond, zo is het later bij de tweede mens, de laatste Adam, zo wordt de Heer Jezus genoemd, ook gebeurd. Er zijn licht. En er was licht. En God maakt de scheiding tussen duisternis en licht. Dat is nu precies waar het evangelie van Johannes over gaat. Steeds maar weer. Hemel en aarde worden gescheiden. De Heer Jezus zegt dat ook precies. Ik kom van boven. En ik ben naar beneden gekomen. Ik heb vlees en bloed aangenomen. Hij was bij de Vader in het Vaderhuis. Hij is naar hier gekomen via de moederschoot van Maria. Bethlehem, hier op aarde verschenen. En er is een verbinding. Hij is die verbinding tussen aarde en hemel. Er zal een soort verbinding zijn, engelen Gods opstijgen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Zegt Johannes 1, vers 52. De Heer Jezus. Hij is die verbinding. Hij is het licht. Hij is die verbinding. En hij die de verbinding is tussen hemel en aarde, heeft zichzelf gegeven. Heeft zichzelf als een offerlam willen geven. Heeft zichzelf weggecijferd. Hij wilde dat God gelijk zijn niet als roofgoed achten, maar hij heeft zichzelf ontledigd, hij is de mensen gelijk geworden en hij heeft zichzelf volkomen aan het kruis overgegeven. Hij is gestorven. En begraven. En opgestaan op de derde dag. Licht, verbinding tussen en opstaan. De Heer Jezus is dat nieuwe leven. En wij door het geloof in hem mogen delen in dat nieuwe leven. En vanaf dat moment gaat God in zijn schepping verder. Misschien volgt u het niet helemaal, misschien gaat het te vlug. Maar dan ineens is er sprake op de vierde dag van zon en maan en sterren. En hij die opgestaan is uit de dood, hij die de duivel overwonnen heeft, die al het werk volbracht heeft dat God hem gegeven had om te doen, en die dat tot het einde toe volbracht heeft, is door God geplaatst als het centrum van het hele hemelgebeuren. De zon. De zon van de gerechtigheid noemt Malachi 4 hem. Profetisch. Hij is die zon der gerechtigheid. En er is ook een maan, een tweede licht. Ik ben er diep van overtuigd dat de gemeente, misschien moet ik het anders zeggen, dat het getuigenis van God op aarde de weerkaatsing is van dat licht van de zon. Zoals de maan geen licht heeft van zichzelf, alleen maar kan schijnen als de zon erop valt en doorgeeft. De sterren zijn de individuele gelovigen. Zon, maan en sterren, de vierde dag. Vanaf het begin, nog een keer, Er is licht. Er is een schakel tussen hemel en aarde. Het droge komt tevoorschijn en nieuw leven spruit uit op de derde dag. Zon, maan, sterren, zeedieren. Hij is heer over alles. Hij is ook heer over de vis die Jona opslikte. Of opslokte, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Maar hij is heer over Jona en de tijd. En hij kan alle vissen in het net van Petrus laten zwemmen. En hij kan zeggen dat ze daar moeten zijn, want daar wordt een net uitgegooid om 153 vissen te vangen. Ik kan wel doorgaan, maar de Heer Jezus, hij is de Heer over alles. En hij is ook de Heer over alle dieren. Hij kan bevelen. Hij kan het zeggen. De aarde is ook van hem. En het nare is dat zodra mensen de stem van de boze horen, dat begon bij Adam en Eva, en ze luisteren naar de influisteringen van de tegenstander, worden die vissen soms wrede monsters. En hoor je misschien wel iets zeggen over een zeemonster? En denk je misschien wel aan een krokodil of aan andere dingen waar Job het over heeft? En zodra de aarde niet meer het geordende, het door God bestuurde, niet meer doet wat de Heer wil, krijg je ook monsterachtige dingen. Krijg je vreselijke dieren. En toch, er is uiteindelijk op de zesde dag een mens. En die mens is Heer, zegt de Bijbel. Dat zal ik je nog een keer voorlezen. En God zegende hen, die mens. En God zei tegen hem, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En waarom zeg ik dat nu? Omdat in de grote verdrukking een beest uit de zee opkomt. En omdat in de grote verdrukking een beest uit de aarde opkomt. En die willen niets van doen hebben met de Heer Jezus. Die willen dat gezag van hem niet erkennen. Ze gaan er fel en fel tegen in. En ze gaan hun eigen koers uitzetten. Dat is de Bijbel. Maar ze worden overwonnen. Het lam dat geslacht is, is overwinnaar. En zal ook alle vissen, alle zeemonsters of alle zeedieren onderwerpen. En zal ook al het aardse gedoe, alle aardse dieren onderwerpen. En het merkwaardige is dat die mens in Genesis 1 Adam is. Die wordt in de Bijbel echt genoemd een voorbeeld van de Heer Jezus. Want onze Heer Jezus wordt de laatste Adam genoemd, de tweede mens. En dat die Adam in zich had, in Genesis 2, een vrouw, Eva. En die komt eruit. Been van mijn been, vlees van mijn vlees, manin. Die vrouw zat al in Adam. Dus toen dit geschapen was, werd, toen Genesis 1 zijn voltooiing kreeg en daar een mens was, zat in die mens al een vrouw, verstopt. Die moest er nog uitkomen. Er moest nog een diepe slaap overheen gaan, volgens Genesis 2. Denkt u eens aan de Heer Jezus die gestorven is. En er moest nog iets van een rib uit zijn lijf gehaald worden. Het klinkt een beetje plastisch. Maar het is echt zo, een rib uit zijn lijf. Jij die gelooft in de Heer Jezus, wij die horen bij de gemeente, zijn een rib uit zijn lijf. En we zijn uit die rib gebouwd als vrouw en gegeven aan die Adam, die laatste Adam, die tweede mens. En dus is hij Heer over ons, maar ook over al het andere. Al het andere wordt, zolang de duivel nog kans heeft, in opstand gezien, continu in oorlog met, maar er komt een moment dat de Heer Jezus overwint. Voor altijd. En dan wordt de Satan geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Daar komt hij terecht. Blijft niets over. En hij, de Heer Jezus, blijft als enige over. En wat een prachtig vooruitzicht is het. Als we denken aan de grote verdrukking die door Johannes wordt omschreven, dan denkt u ook misschien even terug aan die scheppingsgeschiedenis van Genesis 1. Want daar ziet u het eigenlijk al gebeuren. In grote lijnen. Beknopt, maar toch. aanduiding. En dan blijkt dat Genesis 1 meer is dan een opsomming voor, laat ik maar zeggen, mensen die gaan discussiëren. Dit is Gods profetie van zijn heilstijd die aanbreekt als de Heer Jezus Heer over alles is. Ik zou zo graag daarvoor willen danken. Onze God, onze Vader, we willen het aan u teruggeven, dat wat we vanavond allemaal naar voren hebben mogen zien komen. We willen zo bidden dat het mooie van de Heer Jezus eruit komt. En dat het bijzondere dat u een plan hebt met dit hele aardse gebeuren. Daarom hebt u het geschapen, daarom hebt u het gecreëerd. Maar het is wel zo dat het uit hem, uit de Heer Jezus en door hem, door de Heer Jezus en tot hem is geschapen. Alles heeft een bedoeling in zijn richting. We willen u hartelijk danken, Vader, voor de Heer Jezus. Voor het volbrachte werk. Voor het schitterende van hem. Voor het mooie dat hij nu heeft aan uw rechterhand. Voor het prachtige wat wij zullen krijgen als we bij hem zijn. En als we denken aan al die mensen die onder invloed staan van de boze machten. Van de Satan zelf en zijn engelen. En hun keus niet op de Heer Jezus hebben laten vallen, maar op anderen. Dan willen we bidden dat ze zich mogen bekeren, zich mogen omkeren. En de Heer Jezus mogen leren zien. En de oplossing, God heeft de wereld zo lief dat hij zijn eigen zoon, enige geboren zoon, gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat ze hem, de Heer Jezus, zullen aannemen. Kies dan heden wie u dienen zult, riep Jozua een keer. Zo willen we vragen, Vader, voor de vele mensen die nu kijken of meeluisteren. Dat ze hun keuze maken en de Heer Jezus zullen zoeken. En zullen beseffen dat ze, als ze bij hem zijn, niet in het oordeel komen. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. We danken u daarvoor. We danken u voor de zegeningen. We danken u voor dit over de grote verdrukking. Want zelfs daar blijkt dat u doorgaat. Ook in het oordelen van de boze machten, van de demonische machten. Maar ook in het tot besef komen, laten komen van mensen die een helper, een redder nodig hebben. We willen u dat bidden, ook voor deze avond. We willen bidden voor elkaar, ook in deze tijd van spanning, deze tijd van hoe gaat het verder met de coronacrisis. We willen u danken dat het in uw handen is, dat we het in uw hand mogen laten. We mogen ook bidden voor de voorzorgen die getroffen zijn, om ons misschien een beetje te helpen, om ons voorzichtig te maken. We willen ook zo samen bidden dat de naam van de Heer Jezus wordt groot gemaakt door alles heen. Wij prijzen u in zijn naam. Amen.